Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Jozua 7 en daarvan het eerste tot en met het 11e vers en het 19e tot en met het 26e vers. Jozua 7, 1 tot en met 11 en 19 tot en met 26 tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit de 9e psalm, het 1e, het 11e en ook het 18e vers. De 9e psalm, het 1e, het 11e, het 18e vers. Onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen en hoe heerlijk rolt uit aller vrome mond die grote naam door het ganse wereld rond. Dat is het laatste, het 9e vers van Psalm 8. En dat vers gaan we samen zingen nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter hel. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen vanmiddag Jozua 7, de eerste 11 verzen en vanaf vers 19 tot en met het einde. Jozua 7, eerste 11 verzen en dan vanaf vers 19. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. Toen ontstak de toorn van de Heere tegen de kinderen Israëls. Als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, het oosten van Bet-El, zo sprak hij tot hen, zeggende: trekt opwaarts en bespied het land. En die mannen nu trokken op en bespieden Ai. Daarna keerden ze weer naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want ze zijn weinigen. Alzo trok een derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden vluchten voor het aangezicht van de mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man, en vervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe, en sloegen hen in een afgang. Toen versmolt het hart van het volk, en het werd tot water. Toen verscheurde Jozua zijn klederen, en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren, tot de avond toe, hij en de oudste van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach Heere, Heere, Waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan? Om ons te geven in de hand van de Amoriet, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen? Nademaal omdat dat Israël voor het aangezicht van zijn vijanden de nek gekeerd heeft. Als het de Kanaanieten en alle inwoners van het land horen zullen, zo zullen ze ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op, waarom ligt gij dus neer op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd en ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben ze van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. En dan vanaf vers 19. Toen zeide Jozua tot Achan: mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor me niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd. En ik heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. En 200 sikkels zilver. En een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkels. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden van mijn tent. En het zilver daaronder. Toen zond Jozua bode heen, die tot de tent liepen. En zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver eronder. Zij dan namen die dingen uit het midden van de tent. En ze brachten ze tot Jozua, tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en gans Israël met hem, Achan, de zoon van Zera, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochters, en zijn ossen, en zijn ezels, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had. En ze voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zei: hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En ze verbrandden hem met vuur. En ze overwierpen hen met stenen. En ze richtten over hem een grote steenhoop. Zijn het op deze dag. Al zo keerde zich de Heere van de hittigheid van zijn toren. En daarom noemde men de naam van die plaats, het dal van Achor, tot deze dag toe. Voordat we deze indrukwekkende geschiedenis met elkaar gaan overdenken, willen we eerst tot de Heere gaan om zijn onmisbare zegen van hem af te smeken. En wij willen in onze dankzegging verwoorden het feit, het heugelijke feit, dat er in het gezin van broeder en zuster Verhelst een dochtertje werd geboren. En ze hebben haar genoemd Magdalena Anna. Haar roepnaam wordt Machteld. Het kindje is vanmorgen geboren. Wij willen voorbeden doen voor zuster Snetselaar van de Spoorlaan, die in de komende week weer een oogoperatie moet ondergaan. We dragen ook aan de Heere op zuster Haupst van de Oeverzwaluw, die al lange tijd veel lichamelijke moeite heeft en onze voorbeden heeft gevraagd, omdat ze die zo nodig heeft. We dragen ook zuster Klumpenaar van de Dichterslaan aan de Heere op, samen met onze broeder haar man. Ze hebben ook veel moeite, lichamelijke moeite, maar ook andere moeite. En we bidden ook voor onze broeder Erik Huizinga, die naar het Antonius ziekenhuis in Nieuwenhuis zal gaan voor een onderzoek. Laat ons zo samen het aangezicht van de Heere met dankzegging en gebed zoeken. Getrouwe, barmhartige Heere, we zijn in alle dingen van u afhankelijk. En dat geldt zeker als we als gemeente in uw huis zijn. Als we geroepen worden om uw woord te ontvangen, om daarnaar te horen, om dat woord te gehoorzamen, dan zijn we van u afhankelijk. Maar zeker ook als we geroepen zijn om het woord de gemeente te verkondigen. Het onderwijs te geven. Ook dan zijn we zo diep afhankelijk. Maar ook in alle andere dingen, Heren, willen wij uw lof op de juiste wijze verwoorden in ons zingen. Willen we als organist ook op de juiste wijze de gemeente kunnen begeleiden. Willen we als koster onze dienst ook kunnen doen zoals u het van ons vraagt. We zijn zo diep afhankelijk van uw zegen. U heeft het onszelf ook voorgehouden, Heren, zonder mij kunt gij niets doen. En daarom komen we eerst tot u vanmiddag. We belijden onze afhankelijkheid en we vragen, zegen ons als we zo bij elkaar zijn. Zegen ons als we vanmiddag mee mogen luisteren via de kerktelefoon. En laat het een gezegend samen zijn mogen zijn, waarin wij beseffen dat u zelf in ons midden bent en dat u tot ons spreekt. Want dat is toch altijd weer het bijzondere van een kerkdienst, toch, Heren? Want wie heeft het toch gezegd, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. We zijn vanmiddag in uw tegenwoordigheid. Heren, wilt u zo uw zegen aan ons geven, niet alleen aan ons, maar aan al de gemeenten die vandaag samenkomen in ons land en verder buiten. U hebt uw kerk over het rond van de wereld. Wilt u een gezegende dag aan uw kerk geven, tot opbouw van het geloof, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En bovenal tot verheerlijking van uw grote naam. Heer in de hemel, wij mogen samen uw grote naam ook dankzeggen voor het feit dat u in het midden van ons reden tot dankzegging gaf. Onze broeder en zuster verhelst. Ze mochten vanmorgen verheugd en verblijd worden door de voorspoedige geboorte van hun dochtertje. Een gezin mocht worden uitgebreid. U hebt de kleine Machteld aan hun zorgen toevertrouwd. En wat zijn we dan stil van verwondering. Want dat nieuwe leven dat u geeft, dat is zo groot. Ook al is het nog zo'n klein kind, het is nieuw leven. En als dan alles gezond mag zijn. Heren, onze dankbaarheid willen we met hen voor uw aangezicht brengen. Wilt u onze zuster ook weer herstel geven? En wilt u onze broeder en zuster ook alles schenken wat ze nodig hebben om hun kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Geef dat niet alleen aan onze broeder en zuster Verhelst, maar aan allen onder ons die geroepen zijn. Om onze kinderen op te voeden. Wat kan dat soms ook moeilijk zijn. Zeker als onze kinderen wat ouder worden. En als er zoveel invloeden op hen afkomen. En als ze soms ook wegen gaan waar we als ouders, als gelovige ouders zoveel verdriet van hebben. Heren, we bidden ook voor kinderen die afdwalen. Kinderen die afgedwaald zijn, ook misschien al langer geleden. O Heren, ontfermt u zich over hen. Trek ze, dan zullen ze getrokken zijn. Breng ze terug, dan zullen ze komen. Heren in de hemel, wij mogen samen aan u opdragen onze zuster Snetselaar, die weer een oogoperatie moet ondergaan. Ze weet zich afhankelijk van uw zegen. Wilt u meegaan? Ze is dankbaar dat u de vorige keer uw zegen zo kennelijk hebt geschonken. Wil opnieuw haar verblijden en ons met haar. We dragen ook onze zuster Haupst van de Oeverzwaluw aan u op, die al lange tijd zoveel lichamelijke moeite heeft. En ze had zo'n behoefte aan onze voorbeden. We leggen onze zuster in uw handen, Heren. Wilt u bij haar zijn, haar krachten geven, ondersteuning. Gedenk haar ook samen met onze broeder. Gedenk ze samen met hun kinderen en kleinkinderen. We dragen ze van harte aan u op. Ook doen wij voorbeden voor onze zuster Klumpenaar van de Dichterslaan. Die topt met haar gezondheid, ook al zo lang. Maar nu, er is weer wat bijgekomen en het is allemaal zo moeilijk. Maar er zijn meer moeite, u weet er overal van. En daarom we komen samen tot u om haar en ook onze broeder aan u op te dragen. Wilt u krachten en troost en hulp schenken? Wij bidden ook om uw nabijheid bij onze broeder Huizinga, die voor onderzoek naar het ziekenhuis moet, weer opnieuw. Hij topt ook al langere tijd met zijn gezondheid. En we dragen ook deze broeder van harte aan u op. Wilt u met hem meegaan deze week en hem ook ondersteuning geven? Zo hebben wij altijd veel te bidden, heren. Maar wij mogen toch ook tot u komen. En wij mogen toch ook alles aan u voorleggen wat er in ons hart is en wat er in ons midden aan de orde is. Heren, uw troon is toch een troon van genade. Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hoor ons gebed dan en zegen ons zo met elkaar vanmiddag. Op grond van Hem, zijn volbrachte middelaarswerk, alleen om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 49 is een psalmgemeente waarin zo duidelijk naar voren komt dat al het aardse, en dan moeten we daaronder verstaan, al het materiële, dat tekort schiet voor de eeuwigheid. Daar kun je niet op bouwen. En toch is de mens dikwijls zo dwaas om dat materiële hoger te achten dan de genade van God. En zijn begeerte gaat vaak meer uit naar wat blinkt dan naar wat de Heere schenkt. Dat zal vanmiddag ook wel naar voren komen vanuit Jozua 7. We gaan er 3 versen van zingen, van Psalm 49. Het eerste en het vierde en het zevende vers. Gij zijt volmaakt en gij zijt rechtvaardig, Heere, en uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En uw loon en uw straf beantwoordt ook aan uw eer. Dat is Psalm 119, vers 69. We zingen dat straks nadat we gehoord hebben naar de boodschap van Jozua 7. En het uitgangspunt is het eerste vers. De kinderen Israëls overtraden door de overtreding met het verbannende. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. En toen ontstak de toorn des Heren tegen de kinderen Israëls. Gemeente, bergen en dalen, ze liggen altijd heel vlak bij elkaar. Dat kun je zien als je in Oostenrijk of in Zwitserland bent. Na elke berg is er weer een dal. Na elk dal is er ook weer een berg. Dat is niet alleen zo in het natuurlijke leven, in de schepping, dat is ook zo in het geestelijke leven. Daar zou u misschien ook wel het een en ander van kunnen vertellen vanmiddag. Bergen en dalen. Maar het is ook zo in het gewone dagelijkse leven dat vaak bergen en dalen elkaar afwisselen. Tijden waarin het allemaal voor de wind gaat schijnbaar. En tijden waarin het allemaal zo moeilijk is. En waar je zo zucht en zegt, hoe moet ik nou verder? Bergen en dalen. Je komt ze tegen ook in de geschiedenis van Israël. En je zou kunnen zeggen, gemeente, die geschiedenis die we samen een paar weken geleden overdacht hebben, het Jozua 6, de verovering van Jericho, dat is nou zo'n berg geweest. Hè? Toen was Israël op zijn plek. Toen was Israël gehoorzaam, gelovig. Toen deed men wat de Heere vroeg en men heeft in die weg ook de overwinning over Jericho ontvangen. Maar als je dan vanmiddag Jozua 7 leest, en als je daar eens even over nadenkt, dan zeg je, nou, dat is wel weer een heel diep dal. Wat is er aan de hand? Israël probeert na Jericho de volgende plaats te veroveren. Dat is de plaats Ai. Maar het blijkt niet te gaan. Het loopt op een groot fiasco uit. 36 Israëlieten sneuvelen. En het blijkt dat de oorzaak van alle narigheid niet God is die dat volk verlaten zou hebben omdat hij zijn woord breekt, maar dat de narigheid allemaal voortkomt uit de zonde van één man. En die man die heet Achan. Eén man. Eén rotte appel. Steekt de hele mand appels aan. En de relatie tussen God en zijn volk wordt vreselijk verstoord. Achan sterft als oordeel over de zonde. En pas dan wordt de relatie tussen God en Israël weer hersteld. Nou, dat is een indrukwekkende geschiedenis. Dat voelen we allemaal wel aan. Maar we proberen er vanmiddag over na te denken en ook het onderwijs wat erin ligt samen te verstaan. Ik heb als thema gekozen Achans misdaad en straf. Achans misdaad en straf. Het grote werk van de verovering van Canaan is begonnen. Jericho is al ingenomen, hè, op een hele bijzondere manier. We hebben daarover het gehad met elkaar. En nu gaat het op de volgende plaats aan. Ai. Ook deze keer zendt Jozua verkenners uit. Ze komen terug en ze brengen een heel positief rapport uit. Jozua, het zal best gaan hoor, om Ai te veroveren. Het is maar een klein plekje. Er wonen maar weinig mensen. Weet je, Jozua, we hoeven niet allemaal daar naartoe op te trekken. 2000, hooguit 3000 man zijn voldoende. Jozua stemt er mee in. Hij neemt het advies over. Hij zendt inderdaad niet het hele volk, maar slechts 3000 mensen naar Ai. Ja, zegt u. Daar is toch niks op tegen. Nou gemeente, het is u misschien al niet opgevallen, maar als je dit zo leest, hè, dan is er één ding wat je bij Jozua mist. En wat mis je dan bij Jozua als hij die mensen, die 3000 mensen dan naar Ai laat trekken? Dan mis je dat Jozua eerst heeft gevraagd, Heere, kan dat nou uw goedkeuring wegdragen? Is dat nou ook in uw gunst? Want de Heere had toch heel nadrukkelijk gezegd bij de verovering van Jericho dat heel het volk om de stad moest lopen. Dus kennelijk moest heel het volk betrokken worden bij de verovering van Canaan. En nu ging er maar een deel betrokken worden. Dus er werd wel afgeweken van een lijn die God had uitgezet. Had hij dan toch wel eerst even mogen overleggen of niet dan? Maar hij doet het niet. Misschien zegt u, ja, maar hij had toch zijn eigen verantwoordelijkheid. Allemaal waar. Allemaal waar. Maar Jericho, en misschien ben ik iets te negatief, maar Jericho blijkt ook Jozua een beetje naar het hoofd te zijn gestegen. Het ging ook zo makkelijk. Alleen maar om de stad heen lopen. En toen viel de stad, nou, dan zou Ai straks ook wel zoveel zomaar in onze handen vallen. Jawel, maar je moet afhankelijk blijven, Jozua. Je hebt niets in eigen handen. En je moet zeker niet eigenmachtig van Gods weg afwijken. Ik wil natuurlijk, maar dat begrijpt u wel, vanmiddag helemaal niet negatief over Jozua doen. En zeker ook Jozua niet onder onszelf stellen, want is het niet vaak dat wij ook op diezelfde weg zijn, gemeente, hè, dat als het voorspoedig gaat in ons leven, dat we weer onafhankelijk worden, dat we denken dat we het weer zelf kunnen. Hoeveel beslissingen nemen wij zonder vooraf overleg met de Heere te hebben gepleegd? Ja, maar je kan toch niet... Nee, hoe vaak doen wij niet wat wij toch ten diepste goed achten, terwijl de Heere zegt, zonder mij kunt ge niets doen. Niets. Opmerkelijk, gemeente, zien we hier, hè, dat de veldtocht tegen Ai dan ook niet voorspoedig verloopt. En dan heb ik het nog maar heel zwak uitgedrukt. Niet voorspoedig. Ik zou het vanmiddag ook misschien nog veel beter zo kunnen zeggen, dat het een grote catastrofe wordt. Het zijn maar een paar mensen die in Ai wonen. En het zijn toch maar liefst 3000 Israëlieten die proberen om Ai eronder te krijgen. Maar ondanks dat weten die paar mensen van Ai toch die 3000 mensen van Israël op de vlucht te jagen. En ze weten er zelfs 36 te doden. Een geweldige catastrofe, een afgang. Ja, en toen kwamen de tranen. Toen versmolt het hart als water, staat er. Hè? Toen wisten ze het allemaal niet meer. Toen kwamen de vragen naar boven. Hoe kan dat nou? Is de Heere niet meer aan onze kant? Hè? Hoe kan dat nu? Jericho, het was zo makkelijk. En nu Ai, hoe kan dat nou? Heeft de Heere zijn woord nou gebroken? Waarom is hij misschien op ons vertorend? Ja, hij was vertorend, maar... Dat had wel een andere oorzaak. Dat komt zo meteen aan de orde. Gemeente, u kunt begrijpen dat toen Jozua hoorde van de afloop van de tocht tegen Ai, dat hij ook geweldig getroffen was in zijn hart. En hij, dat blijkt ook wel uit zijn gebed, dat hij dan ook tot de Heere opzendt. Hij is ook helemaal vertwijfeld. Hij vraagt zich ook met al die mensen af, waarom is dit nu dan gebeurd? Dat is een hele menselijke reactie. Als er dingen gebeuren die wij niet kunnen plaatsen, dan komt al heel gauw de waarom-vraag naar voren. Waarom? Waarom hebt gij ons door de Jordaan doen gaan om ons hier in de hand van de Amorieten over te geven dat we door hen moeten sterven? Ach, dat wij maar tevreden geweest waren en dat wij maar gebleven waren aan de andere kant van de Jordaan. Jozua kan het allemaal niet rijmen. En hij gaat een beetje op hetzelfde niveau komen als vaak ook de Israëlieten in de woestijn. Als ze begonnen te mopperen en te zeuren. Waarom waren we maar gebleven? Vertwijfeling. Als een mens onbegrepen wegen moet gaan, dan is dat niet makkelijk. Dan lijd je daaronder. Hè? Dan krijg je een stuk worsteling in je ziel. En als je een gelovig mens bent, dan krijg je een worsteling met God. En ook een gelovig mens kan soms heel wat afworstelen met de Heere. En daar is op zich ook helemaal niets verkeerds mee, weet je dat? Ik hoor wel eens als ik met leden van onze gemeente spreek die worstelen met God, dat ze dan ook vaak tegen mij zeggen, ja dominee, eigenlijk is het verkeerd, hè? En dan zeg ik er meteen altijd achteraan, nee, dat is niet verkeerd. Want kijk ook maar eens een keer hoe het in de psalmen er aan toe gaat. We mogen worstelen met God. Waarom niet? Weet u wanneer het fout gaat? Het gaat verkeerd wanneer de dingen die wij niet begrijpen en de dingen die ons bezwaren, wanneer die ons een stuk bitterheid geven en dat we ons omkeren en zeggen, met de Heere kom ik ook niet verder. Dan gaat dat verkeerd. Maar als we worstelen met de Heer en onze onbegrepen vragen en onze moeite en vertwijfeling bij Hem brengen, dan is er bij de Heer plaats voor die vertwijfeling. We mogen het tot Hem uitklagen. Heer, nou weet ik het ook niet meer. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat als je in je klagen en je worstelen met God, als je daar zo mee bezig bent in je harten, dat je soms wel eens naar een niveau afzakt waar je later dan ook weer vergeving over moet vragen. Je ziet dat hier bij Jozua, gemeente. Hij zakt als gelovige, zakt hij naar een ongeloofsniveau. En hij zegt ook, waren we maar gebleven daar. Dat paste niet, hè. Daar heeft hij later voor Gods aangezicht weer schuld over moeten beleiden. Dus in die worsteling met God kan een gelovig mens dan op een gegeven moment ook wel dingen zeggen waar hij later weer op terug moet komen. Maar dat is niet het ergste, als hij er maar op terugkomt. Maar er mag geworsteld worden met de Heer. Laten we worstelen met Hem en niet door de moeite ons van de Heer afkeren. Jozua spreekt zijn moeite uit tot God. Waarom gebeurt dit? Maar wat we ook in dit gebed van Jozua heel nadrukkelijk opmerken, gemeente, dat is dat hij de naam van de Heere aanroept en dat hij zegt, Heere, als nou dit ook bekend wordt bij al die Canaanieten, dan zullen ze ons uitroeien en wat zal er dan met uw naam gebeuren? Dan zullen de Canaanieten zeggen, die God van Israël is dan wel in staat geweest om zijn volk in Canaan te brengen. Hij is niet in staat geweest om hen in Canaan te doen wonen. En dan zullen ze uw naam bespotten, heren. En dat kunt u toch niet willen. Zo pleit hij op die heilige naam van God. Heren, denk aan uw naam. Prachtige trek uit zijn gebed. Weet je waar hij dat geleerd heeft? Dat heeft hij van Mozes geleerd. Want dat is eigenlijk wat je bij Mozes ook steeds weer tegenkomt in de crisissituaties van het volk en ook in zijn eigen leven. Dan pleit Mozes altijd op de naam van God en zegt: Heere, u bent er toch en doe toch naar uw naam, want anders wordt u gesmaad en gespot. En dan blijkt de Heere daar nooit ongevoelig voor te zijn. God is gevoelig voor zijn eer. Hij is een jaloers God, een naijverig God. Je mag hem altijd aanroepen en aanspreken op zijn heilige naam. Zo wordt er geworsteld met de waarom-vraag. Hoe kan dit nou? Ai, een catastrofe. Heeft God ons verlaten? En als die ons verlaten heeft, waarom? De reactie van de Heer op het gebed is helder. Jozua, sta op. En ik zal je zeggen wat er aan de hand is. Israël heeft gezondigd. Ze hebben mijn verbond overtreden. Ze hebben van het verbannene genomen. Ze hebben gestolen, gelogen. En ze hebben het onder het gereedschap gelegd. Kijk, dit is er aan de hand. Israël heeft gezondigd. Ja, zeggen wij dan, maar dat klopt toch niet, hè? Dat klopt toch niet, want even later blijkt dat het die ene is, hè? Hoe kan de Heere nou toch zeggen, Israël heeft gezondigd? Nou, gemeente, wij stuiten hier weer op dat opmerkelijke feit dat we veel in de Bijbel tegenkomen, dat de Heere zijn volk als een eenheid beschouwt. Dat is iets wat bij ons vandaag veel minder in beeld is, om zomaar te zeggen. Dat heeft ook te maken met het individualisme in onze samenleving. In onze samenleving is het allemaal ieder voor zich en we zijn allemaal losse elementen. Maar de Heere heeft het anders beslist. Hij zegt, mijn volk is een eenheid. En als je tot dat volk van de Heere behoort, dan ben je deel van het geheel, heb je ook je verantwoordelijkheid ten opzichte van het geheel. Als je tot het volk van de Heere behoort, dan behoor je tot een wij. Dan is het niet alleen maar ik vind, ik wil, ik voel, ik. Maar dan is het wij. Dan ben je één in het geloof. Dan ben je één in het toebehoren tot het volk van God. Maar dan heb je ook wel verantwoordelijkheid voor elkaar. En daarom is het ook zonde als je de gemeenschap met het volk van God zomaar breekt. Ook al denken mensen daar vandaag veel makkelijker over. Het is niet zomaar iets. De Heere zegt, mijn volk, je ziet het hier. Eén heeft er gezondigd. Israël heeft gezondigd. En de tweede gemeente, wat we hier ook heel nadrukkelijk zien, dat is dat de Heere van alles op de hoogte is. Hè? Hij noemt het allemaal stuk voor stuk. Ze hebben van het verbannen genomen, ze hebben gelogen. Hij weet zelf de plaats waar ze het verstopt hebben, onder het gereedschap, hè? Onder het huisraad. Onder de potten en de pannen. Daar ligt het, onder die tent, de Heere weet het. Gods ogen doorlopen de ganse aarde, staat er in de Bijbel. God ontgaat niks. Het is een geweldige troost als je een rein geweten hebt. Als je de Heere lief hebt. Een geweldige troost dat de Heere alles weet en alles ziet. Want dan mag je weten, hij ziet mij ook in mijn strijd en in mijn worsteling. Hij kent ook al die moeite van mijn leven. Ik ben bekend bij hem. Ik ben geen nummer, zoals bij de belasting. Maar ik ben voor de Heere ben ik een gekende. En dat is een machtige troost. Dat geeft vreugd. Maar als je nou geen rein geweten hebt. Als je nou een mens bent die openlijk of in het geniep steeds maar weer zijn geboden onteert en in wezen ook hem niet lief heeft. Hè? Ja, dan mag het wel een reden tot schrik zijn, hoor. Dat God van alles op de hoogte is. Want dan kun jij denken, als de mensen het niet zien, dan is het nergens bekend. Hè? Dan kun je denken, dat zijn de dingen van mijn leven. Daar weet nergens van. Daar weet mijn vrouw misschien ook niet eens van. Of mijn man. Daar weten mijn ouders ook niet van, wat ik allemaal doe. Maar dan moet je weten dat God ervan op de hoogte is. Hij ziet waar je mee bezig bent. En hij komt er ook op terug. Dat is misschien, ja, dan zeggen de mensen, dat is allemaal bangmakerij. Daar bedoel ik het niet mee voor te zeggen, maar het is de werkelijkheid. God komt terug op ons leven. En de Heer Jezus zegt dat we zelfs van elk ijdel woord rekenschap zullen moeten afleggen. Nou, daar moet je niet te klein over denken. Daar moet je niet te klein over denken. Als je geen rein geweten hebt, mag je wel vrezen voor die almachtige en alwetende God. Echt. De catastrofe heeft een oorzaak. Er is gestolen. Er is uit die puinhopen van Jericho het een en ander meegenomen. Het hele volk is schuldig, ja. Maar er is één hoofdschuldige. Wie is die? Hoe heet die? God gaat de schuldige aanwijzen. Voordat hij dat gaat doen, gemeente, moet het volk zich weer heiligen. Dat hebben wij al eerder gezien, dat God dat ook steeds weer aan dat volk vraagt. Heilig mij, heilig u. En dat betekent dat ze zich moeten wassen en in schone kleding voor zijn aangezicht moeten verschijnen. He, en dat betekent dat God een heilig God is die wil dat zijn volk dat ook beseft. Hè? En we hebben toen ook de lijnen doorgetrokken. Hè? Dat ook zijn consequenties heeft voor vandaag, ook voor ons samen zijn. Als we in de kerk zijn, hè? Dat we ook in ons uiterlijk, in ons kleding ook laten uitkomen. Dat we beseffen dat we voor het aangezicht van een heilig God bijeen zijn. Heiligt u. En dan gaat de Heere die schuldige aanwijzen. En dan gaat de Heer niet rechtstreeks die naam aanwijzen. Ze moeten allemaal bij elkaar komen. En dan staan ze, hè, naar stam. Die stam, die stam, die familie, allemaal bij elkaar. God gaat niet die naam roepen, Agan. Maar door het lot wordt steeds Agan dichter getroffen. Eerst de stam. En het blijkt de stam van Juda te wezen, de koningsstam. De stam waaruit Christus... waaruit Christus geboren is, moet je indenken. De stam van David, die wordt geraakt. Agan uit de koningsstam. Ja, het is wel. En dan de familie en dan uiteindelijk de naam Agan. En hij moet naar voren komen, daar staat hij. Hij heeft nog wel kleren aan, maar hij staat er in wezen toch naakt voor God. En naakt voor het volk. Agan de schuldige. Agan heeft gestolen en gelogen. Agan is de hoofdverantwoordelijke voor de dood van 36 volksgenoten. Geen kleinigheid. Nee, geen kleinigheid. Wat denkt u? Daar heeft hij nou het heel lang niet over willen hebben. En als het aan Agan had gelegen, had hij het er nooit over willen hebben. Dat had hij mooi verborgen willen houden. Maar God heeft het nu aan het licht gebracht en daar staat hij nou. Wat heeft hij? Ja, wat heeft hij? Hij heeft niks. Zo zal het straks ook wezen. Straks. Ja, als de Heer Jezus terugkomt. Staat dan dat alle volken voor hem zullen worden geopenbaard. En dat hij dan ook aan het licht zal brengen wat er in een ieders leven aan de orde is geweest. En dat ze dan aan twee kanten komen te staan. De schapen en de bokken. Lees het maar na. Matteüs 25. Zo komt het. Een mens kan alles proberen te bedekken. Een mens kan de schone schijn ophouden voor zijn medemensen. Maar God stelt uiteindelijk toch de zonde aan de kaak. En dan helpt geen voorrecht of wat dan ook. Achan stamde uit Juda. Ik ben van David, ik ben van die koning. Achan, jij bent een zondaar. Jij staat nu met je schuld voor het volk en voor God. Zo zal het straks ook gaan. Ja, zegt er dan een jongere, maar als het zo dan is, hè, dan ben ik eigenlijk toch wel een beetje bevreesd. Hè. Want hoe moet het dan met mij? Want er zijn in mijn leven op dit moment ook zoveel dingen die in het geniep plaatsvinden. Ik zou niet graag weten dat het ook bekend zou zijn. En die volwassene misschien die ook vanmiddag hetzelfde zegt. Die zegt van ik zou niet graag willen dat alles van mijn leven in een boek geopenbaard zou worden. Hoe moet het nou met mij? Als God dan uiteindelijk alles aan het licht zal brengen. Hoe moet het toch met mij? Weet je hoe het moet? Je moet nou al alles openleggen voor God. Psalm 139. Doorgrond mij en ken mij. En zie of er een schadelijke weg bij me is. Kijk, als je die weg nu gaat, dat je zegt, Heer, ik leg mijn leven nu open voor u. En ik open ook de schuilkelders van mijn hart. Want ik weet dat u erin ziet. Ja, dan moet je belijden wie je bent. Maar dan zal het alles meevallen. Want als je zo tot hem gaat, zal de Heere niet zeggen van, en met zo'n vuile mens kan ik niet van doen hebben. Maar dan zegt God, en voor zulke mensen heb ik nou mijn eigen lieve zoon gegeven. En als je dat dan mag vernemen, dat de Heere Jezus gekomen is voor zulke mensen als wij zijn. Ja, als ik ben, want laat het maar heel persoonlijk worden. Zulke mensen als ik ben, dat de Heere Jezus voor zulke gekomen is. Dan is dat een machtig wonder, dan is er troost en dan is er uitzicht. Dan mag ik alles in hem zoeken, alles in hem vinden. En dan mag ook de druk mag verdwijnen en de vrede mag in mijn hart komen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij van alle zonde. Leg je leven maar open voor God. En hij zal je verschoning, verzoening, vergeving gaan geven. Achan heeft het gedaan. Achan komt erachter dat al die rijkdommen die hij gepikt heeft, hem geen rijkdom hebben gegeven. Hij heeft er helemaal niks, geen voordeel van gehad. Hij heeft alleen maar in de grond gestopt. Hij heeft erop gezeten, heeft erop gestaan. De pot en de pannen hebben erop gestaan. Hij heeft een mooie mantel gestolen, maar hij kon die mantel niet dragen. Want op het moment dat hij die mantel aan had, dan hadden de mensen gezegd, hoe kom jij daaraan? En ook dat goud en dat zilver wat hij dan gestolen heeft, hij heeft het niet kunnen inleveren voor goederen. En dan zeiden de mensen, nou Achan, je hebt ook maar een gewoon loontje. Hoe kom jij aan zoveel geld? Hij heeft er helemaal niks aan gehad. Hij heeft het alleen maar in de grond kunnen stoppen. Gestolen goed gedijt niet, zegt een spreekwoord. En je zou het hier vanmiddag bevestigd kunnen zien. Zo is het. Als het je niet rechtens toekomt, begint het in je leven een bron van onrust en onvrede te zijn. Achan de schuldige. Jozua roept hem op om die zonde ook te belijden. Doe dat nou, jongen. En hij komt ermee voor de draad. Hij zegt, ja, ik heb gezondigd tegen de Heer. Ja. En dan vertelt hij hoe begeerte hem gedreven heeft. Hebzucht. Ik heb het gezien. Mijn ogen hebben die schone zilverstukken, dat mooie goud en dat prachtige kleed gezien. Mijn ogen zagen het. En toen kwam ik er niet meer los van. En toen dacht ik, dat moet ik hebben. En toen heeft hij het genomen. Hebzucht, begeerte is vaak inderdaad het begin van de ellende. Jacobus die zegt het ook. Hè? Die zegt, hè, de begeerte baart de zonde. En de zonde, als die wordt voldragen, baart uiteindelijk dan ook de dood. En zo is het. Het begint vaak met het zien, met het begeren. Ik wil het, ik wil dat. Alleen dan ben ik gelukkig. En dan gaat het verkeerd. Achan beleidt zijn zonde. Ja, toch maar goed van hem, hè. Dat hij uiteindelijk toch zijn zonde heeft beleden. Het is zeker waar, gemeente, dat hij met zoveel woorden toegeeft dat hij helemaal fout zat. En toch. Wat en toch. En toch. Er is iets in zijn belijdenis wat tegenstaat. Wat dan? Het is namelijk zo, gemeente, dat hij in zijn belijdenis, als je het goed leest, en zeker als je het in de grondtekst leest, komt het nog duidelijker naar voren. Maar als je goed leest, dan zegt hij eigenlijk, hè, ik heb maar één kleed gestolen. Ik heb maar één gouden tong genomen. Ik heb maar 200 sikkels zilvers weggenomen. Ja, als ik nou alles had meegenomen van Jericho. Ja. Ik heb maar één kleed, één gouden tong en een paar sikkels zilver meegenomen. Hij kleineert de zaak wat. Hè? Ik heb zeker gezondigd, het mocht niet. Ja, dat wist ik ook wel. Maar was dat nou zo erg? Was dat nou zo erg? En weet je wat hij eigenlijk tegen de Heere zegt? Hij zegt, Heer, ik heb wel gezondigd. Maar ik vind dat u er wel heel veel ophef van maakt, hoor. Om nou dit alles hier zo op deze manier te doen. Ik heb wel gezondigd, maar u gaat wel ver. En dat is wat er aan de orde is. Het is een schuldbelijden tegen wil en dank. Hij kan geen kant op en daarom zegt hij het. Maar hij probeert toch de zonde weer wat te verkleinen. Hè? Hoe menselijk, hè? Als een mens het niet meer verborgen kan houden, dan zegt hij, ja, maar die heeft me ertoe gebracht. Ik had verkeerde vrienden. Mijn vrouw, zegt Adam. Ja, een mens probeert dan altijd weer wat de zaak te vergoeilijken. Behalve als een mens werkelijk in de schuld voor God komt. Dan vergoeilijkt hij niks meer. Dan wordt hij als David in Psalm 32. Staat er zo mooi, ik verborg mijn ongerechtigheden voor u niet. Dan gaat een mens alles erkennen van heiler harte. En dan vloeien er ook tranen. Heere, wie ben ik toch? En dan komt er ook een gebed om vergeving. Heere, wilt u het mij alsjeblieft vergeven? Achan vraagt ook niet om vergeving. Hè? Heb je dat wel gezien? Hij zegt wel, ik heb wel gezonden, maar hij zegt niet vergeef het me. Nee. Hij zegt, ach, moeten we nou zoveel drukte maken om zoiets? En dat is ook de reden waarom hij er geen vergeving voor krijgt. Hij kleineert de boel. Hij maakt God eigenlijk voor een leugenaar uit. Ik zeg het scherp, maar dat is het. En dan moet hij de straf moet hij zelf gaan dragen. Dan is er niemand die de straf meer kan afwenden. Dan moet hij de straf gaan dragen over zijn eigen zonde. En het is verschrikkelijk. Achan sterft. En ook zijn familie. En zijn vee. En zelfs de tent waarin hij woonde. Het wordt allemaal teniet gedaan. Ook zijn familie. Hebben wij moeite mee, hè? Dan zeggen wij, moest dat nou? Moest dat nou? Die mensen konden toch echt niks aan doen? Ach. Zouden de vrouw van Achan en de kinderen helemaal nergens van afgeweten hebben? Maar ook wanneer ze er niets van afgeweten zouden hebben. In ieder geval toont hier deze indringende gebeurtenis dat God de zonde onder zijn volk heel serieus neemt. En die ook met wortel en tak uitroeit. En wie van ons kan zeggen, Heere, als u dat doet, handelt u onrechtvaardig. Dat kunnen we niet zeggen. God is een heilig God. En we zien hier hoe heilig hij is. Er blijft tenslotte een steenhoop over als afschrikwekkend monument. Vreselijk. Eén mens zondigde. Het hele volk leed onder de gevolgen. Waar doet ons dat aan denken, gemeente? Juist aan Adam, die ook gezondigd heeft met geweldige gevolgen voor ons allemaal. Eén man stierf in het dal van Achor. En toen werd de toren van God toch afgewend. Waar doet ons dat aan denken? Inderdaad aan hem die zondeloos was. Die toch tot zonde gemaakt is. Die aan het kruishout stierf voor de zonde van zijn volk. En God en zijn volk met elkaar verzoende, de Heere Jezus. En als we deze indringende geschiedenis samen overdenken, dan huiveren we bij datgene wat er allemaal hier staat. Hè? Absoluut. Maar laat ons niet bij dat negatieve blijven. Laat ons ook zien op hem, die door God gegeven is, tot de verzoening voor onze zonde. We mogen tot hem gaan. Mogen de verzoening van onze zonden bij hem zoeken. En dan zullen we die ook in hem vinden. God heeft niets meer op mij tegen, weet ik. Als Jezus mijn verlosser en mijn zaligmaker is geworden. Laat vanmiddag deze indringende geschiedenis ons brengen. Voor het eerst of weer opnieuw. Aan de voeten van onze middelaar. De Heere Jezus Christus, om alles in hem te zoeken en alles in hem te vinden. Amen. We willen samen danken en bidden. Wij hebben vanmiddag zo samen die indringende geschiedenis uit Jozua 7 overdacht. Waarin naar voren komt dat u een heilig God bent, Heer. Dat u de zonde onder uw volk ook niet door de vingers kan zien. Ach, en als we dan op onszelf zien. Heere, geef dat we onze toevlucht nemen en steeds blijven nemen tot hem die gestorven is en die opgestaan is en die een volkomen verzoening is voor allen die door hem tot u gaan. De Heere Jezus Christus. En dat zijn naam ook voor ons groot mag zijn. Dat we alles in die heerlijke naam mogen vinden en steeds meer mogen ontdekken. Dat van het einde ook van alles mogen zeggen. In hem is al mijn heil en al mijn eer. Heren, we danken u dat we zo vanmiddag ook bij elkaar mochten zijn en ook dit onderwijs hebben ontvangen. We dragen elkaar van harte aan u op voor de week die voor ons ligt. Wilt u ons weer de krachten geven die we nodig hebben om onze werkzaamheden te kunnen doen? Wilt u met onze jonge mensen zijn, als ze weer naar school gaan, als ze het onderwijs weer volgen? Wilt u de leerkrachten weer de wijsheid en de kracht geven om de jongeren te kunnen onderwijzen? Wilt u ons nabij zijn, heren, ook als we niet meer werken of niet meer kunnen werken? Wilt u al het ambtelijke werk in het midden van onze gemeente zegenen? Wilt u alles wat gebeurt tot opbouw van de gemeente ook zegenen? De catechese voor onze jonge mensen, dat ze ook trouw mogen zijn. En ook wilt u geven alle kringwerk en alle verenigingswerk, dat het allemaal mag zijn tot opbouw van de gemeente en van het persoonlijke geloofsleven. En zo dan ook uiteindelijk allemaal mag zijn tot eer van uw naam. En ook tot heil van mensen van buiten. Want hoe meer we mogen beantwoorden aan ons doel, hoe meer er ook van ons uit zal gaan. Heer in de hemel, wij danken u voor al uw zegeningen, die wij ook deze dag uit uw hand ontvingen. Ga met ons mee nu we naar huis gaan. Wilt u ons alles deze zondag verder nog geven uit uw milde hand? We vragen u het alles in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 19 vers 5 gaat over een rijkdom die uitgaat boven een rijkdom in zilver en in goud. De rijkdom die er ligt in de genade en de vergeving van de Heere. En dat vers gaan we samen zingen. Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. En ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En ze is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op deze aard. Ga in vrede naar uw woning, de nieuwe week ook weer in. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.